Goedemorgen allemaal.
Ja, 2023 zeggen ze. Gisteren hadden een hoop mensen mij prettige jaarwisseling gewenst. Jullie ook of niet? Hoe lang duurt dat eigenlijk, de jaarwisseling, weet u dat? Een minuut. Een seconde. Maar in die seconde is het dan 2022 of 2023? Die ene seconde. Ja, hoe lang duurt nou de jaarwisseling? Niet, toch? De laatste seconde van 2022 gaat over in de eerste seconde van 2023. En daartussen zit helemaal niks. Dus ja, wat heb je nou aan een prettige jaarwisseling? Bestaat niet eens, toch? Het duurt helemaal geen tijd. En trouwens, ja, jaarwisseling, het is sowieso een beetje raar, jaarwisseling, 2023. We noemen dat Anno Domini, hè, dat weet u misschien wel, dat betekent het jaar van onze Heer. Vroeger zeiden ze in het jaar 8 van keizer die, of in het jaar 20 van koning die. En we tellen nu 2023, Anno Domini, het jaar van onze Heer Jezus Christus. 2023, hij is al 2023 jaar koning. Nou ja. Misschien al wel eerder zelfs. Hij is van eeuwigheid de koning, toch? En dan nog dat jaar, dat is eigenlijk ook. Ik ga jullie even een hoop illusies ontnemen, zomaar bij het begin. Want het is natuurlijk eigenlijk helemaal geen nieuw jaar nog. Want als je de namen van de maanden gaat tellen, weet je, september, wat is sept? 7. Oktober? 8. November? 9. December, 10. Dus we hebben er nog 2 te gaan. Toch? Echt zo hoor. En trouwens, die namen die wij eraan hebben gegeven. Als je zegt nou januari, dat is een naam van een afgod, Janus. En Janus heeft een kop die 2 kanten uitkijkt. Daarom hebben we dat ook maar nieuwjaar gemaakt. Dan kijkt hij de ene kant die kant, hij kijkt terug en de andere kant vooruit. Maar ja, Janus bestaat ook al helemaal niet. Dus januari wel dan. God heeft een heel andere tijdrekening. Hè? Die zegt het is nieuwjaar. Dat begint met een nieuwe maan eigenlijk. En dat nieuwe jaar dat begint in de maand Nisan of Aviv. En 2 namen voor. En in die maand is het ook Pesach, Pasen. En dan is de Heer Jezus gekruisigd trouwens met Pasen. Iedereen denkt dat hij is opgestaan met Pasen. Maar dat is ook alweer niet waar. Want met Pasen werd het lam geslacht, toch? Of niet? En dan 3 dagen later kwam de hoogpriester en die moest de eersteling garven bewegen voor het aangezicht van God. Dat is eigenlijk de opstanding. Toen begon het brood weer te bewegen. Jezus, het brood des levens. Het is een best complexe boel, toch, geworden? Voor Israël in ieder geval onherkenbaar wat wij doen. Een beetje Jood snapt hier niks van. Nou ja, ze hebben natuurlijk gewoon een goed verstand en je kunt ze wel uitleggen, maar het lijkt in niks meer op wat het zou moeten zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk wel fout, maar het is ook weer de bedoeling, want zo heeft God eigenlijk de ogen van Israël gesloten voor dit evangelie, zodat het heil naar Sliedrecht kon komen. Anders was het eigenlijk niet naar de gooi, naar de heidenen gekomen. Dus wij mogen nu delen in die geweldige boodschap die Israël aan ons heeft overgedragen in de hele Bijbel. En nou, daar willen we vanmorgen zomaar een paar dingetjes behandelen. Eigenlijk de hele Bijbel wil ik behandelen, maar dat lukt natuurlijk niet. Ik pak even 1 stukje eruit, even, daar begin ik mee, ik ga nog wel meer doen, maar ik begin met Psalm 91. Misschien hebben een hoop mensen gisteren aan Psalm 90 gelezen. Dat deed mijn vader vroeger altijd. Oudejaarsavond moest hij altijd stil zijn en dan ging hij Psalm 90 lezen. Dat is natuurlijk een prachtige psalm, alhoewel, ja, weet je, hij begon dan van het is eigenlijk allemaal niks in het leven. We vergaan door uw toorn en uw grimmigheid en schrik. En uitnemendste is, we zijn 70 jaar bijna, daar ben ik bijna trouwens. Dit jaar hoop ik 70 te worden. Hoe kan het zo ineens? En als we heel sterk zijn, 80 jaar, nou dan heb ik nog 10 jaar. En het belangrijkste van alles, zegt Psalm 90, is moeite en verdriet. En voor je het weet ben je aan het eind, want het wordt snellijk afgesneden en we vliegen erin. Ja, maar goed dat de kinderen, bijna alle kinderen op de zondagsschool zitten, want die zouden denken van wauw, is dat het nou? Ik bedoel, je begint net met leven. Want als je jong bent duurt het heel lang. Mijn kleinzoon die vroeg een keer, opa, toen was ik 65, van hoe lang duurt het nou? Duurt zeker toch wel heel lang om 65 te worden. Hoezo, hoe bedoel je? Hij zei, nou, ik wil al heel lang 10 worden, maar dat duurt zo verschrikkelijk lang om 10 te worden. Dat is ook zo, als je klein bent, dan duurt het ook zo lang om 10 te worden. Ja, je wil graag 10 worden, 2 cijfers. En dan wil je 16 worden. En 18. En vroeger ook nog 21, want dan was je meerderjarig. En dan 30 misschien ook nog wel, alhoewel, die overgang naar 30 is wat. En dan 40, 50, 60, 70, 80 en dan is het klaar. Gelukkig nieuwjaar. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, staat er dan in Psalm 91 vers 1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste, El Elyon, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest of wat voor ziekte dan ook maar. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, met zijn vleugels. Dus u zult onder zijn vleugels de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild, een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest die in het donker rondgaat. Voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. U zal het niet overkomen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddeloze zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u uw woning gemaakt. Nou, die woning wil ik het zo ook nog wel over hebben. Die woning, de Allerhoogste hebt u uw woning gemaakt. Want die woning, dat is het thema van heel de Bijbel. In de heel de Bijbel gaat het over een woning. Nou, zo op terug. Ik lees eerst de psalmen uit. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat ze u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zitten. In de oude Statenvertaling staat het eigenlijk nog beter. Er staat een veilige hoogte. En het woord betekent dat ook. Zo hoog dat niemand eraan kan komen. Dat weten wij als we de Heer Jezus mogen kennen. Dan is onze schuilplaats, dan is onze woning als het ware in de hemel. Dan zijn we burgers van de hemel. Nou, daar kan niemand aan komen. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Dat is nog eens wat anders dan 80 jaar. Gewoon, dat is in feite oneindig. Met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil, in het Hebreeuws staat daar mijn Yeshua, doen zien. Dat is mooi. Ik zal hem mijn heil doen zien. Nou, ik zei al, het is natuurlijk heerlijk, die eerste tekst is heerlijk om mee te beginnen. Dat is een tekst die je het hele jaar eigenlijk mee mag nemen. Als je in de schaduw van de Allerhoogste bent, eigenlijk het woord wat er staat is in de schuilplaats van de Allerhoogste, dat betekent zo in zijn hand zo, en dan doet hij als het ware zijn andere hand eroverheen, en zegt hij zo, ziet je er toch? Ja. Als je daar bent, ja, dan zit je veilig. In Gods hand. In De handen van de Almachtige. Maar als je daar bent, dan zegt hij, ja, weet je, dan zet ik je ook op een hoogte, dan zet ik je in een woning. En dan moet ik denken aan dat woord van Jezus. Ik ga het nu niet allemaal opzoeken, want dat duurt zo'n preek veel te lang, maar als je het opschrijft of terugkijkt of onthoudt, dan komt u daar wel uit. Maar in Johannes 14 staat, ik ga heen naar mijn vader, om voor jullie een plaats te bereiden. Want in het huis, in de woning van mijn vader, zijn vele woningen, staat er dan, dat hebben ze dan maar niet zo vertaald, want in het huis van mijn vader zijn vele woningen, maar eigenlijk betekent het er is ruimte genoeg, is heel veel plaats. Bij God is ruimte, echt ruimte. En als ik daar ben en plaats bereid heb, dan zal ik terugkomen, naar jullie terugkomen, en dan zal ik jullie tot mij nemen, zodat jullie ook mogen zijn waar ik ben. Dat is Johannes 14. En daar staat tegelijkertijd bij dat de weg om daar te komen is door Jezus zelf. Want daar zegt hij ook, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou ja, dat gaat heel Johannes over. Hij is de deur, hij is de goede herder, hij is alles eigenlijk, hij is alles. Maar hij gaat naar het huis van zijn vader. Weet je, en als je daaraan denkt, want waarom moeten wij nou naar het huis van de vader, of komt het huis van de vader uiteindelijk weer hier, hè? Want dat is het natuurlijk. Dan komt het hemelse Jeruzalem neerdalen uit de hemel als een bruid die voor haar man versierd wordt, en zo'n mooi oud lied, staat vast in jullie bundel nog, daar staat in, die hemel en aarde verenigd tezamen. Dat is wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Dus wij gaan eigenlijk niet naar de hemel, ja, misschien tijdelijk als we sterven enzovoort, weet je, maar dat gaan we het nu niet over hebben, maar uiteindelijk komt de hemel naar de aarde. En dan wordt de aarde gereinigd, vernieuwd, dan alle kapotte dingen worden opgeruimd en de rechter gaat oordelen, daar mogen we vrij in zijn, hebben we ook al net gezongen. En dan mogen wij wonen op deze nieuwe aarde. We gaan eerst naar hem en dan komen we met hem terug. Eigenlijk begint de Bijbel daar ook mee. Dat is Gods plan vanaf het begin. Van, je vraagt je misschien wel eens af, waarom is God nou hier eigenlijk aan begonnen? Wat was het idee erachter? Waarom moest er een hemel en een aarde komen en moesten de mensen zijn, als hij toch al van tevoren wist dat die mens zou zondigen, want ja, God weet alles van tevoren. En dan, nou ja, oké, dan moet Jezus ook nog lijden en door zijn lijden kunnen wij dan weer gered worden. Dat is dan wel fijn, maar een heleboel mensen horen dat weer niet. Why? Oké, dan zijn we straks in de hemel, dan zijn we voor eeuwig gelukkig, zeggen mensen dan. We hebben net al gehoord, de hemel komt naar de aarde en daar mogen we wonen. Maar waarom dan? Waarom moeten we meemaken wat we meemaken? En dan valt het voor ons nog wel een beetje mee misschien. We moeten nu de verwarming iets lager zetten en zo, dat soort dingen. Maar we zitten niet in een oorlog. Tenminste, niet in een oorlog waar vreselijk veel geschoten wordt bij hier. Wel een geestelijke oorlog, maar dat is weer wat anders. Maar waarom is hij daar nou aan begonnen? Weet je, hij is begonnen met een huis te maken, dat is het Genesis 1. Daar wordt de eerste woning gemaakt. De eerste letter van de Bijbel zelfs, in het Hebreeuws, dat is de B. En de B is bed. En dat kennen wij wel van Bethlehem. Daar hebben jullie het vast vorige week over gehad. En Bethlehem, betekent brood, huis van brood. En dus bed is huis. Dat is ook de eerste letter van de Bijbel, is een bed. Vroeger, die letters zijn zo gemaakt dat ze hadden niet alleen, was niet alleen maar een letter, zeg maar dat was ook een soort van tekeningetje. Nou, de bed is een tekeningetje zo van drie kantjes zo. Is dat een beetje duidelijk? Ik had misschien een powerpointje moeten maken of zo, maar ja, dat mislukt mij altijd. Dus dat is een bed zo. Dus niet een bed, maar een huis. Dat is een huisje. Daar is God mee begonnen. En in dat huis moest iemand gaan wonen. Want het was een bijzonder huis. Want het was eigenlijk de bedoeling van God om daar een bruidswoning van te maken. Hij had aan zichzelf in de raad van God in de eeuwigheid, dat kunnen we lezen in Hebreeën, hij had zichzelf aan de Zoon in de eeuwigheid een bruid beloofd. Daar gaat het om. Een huis, en in het huis, daar moet de Zoon gaan wonen met zijn bruid. En als die bruid eenmaal klaar is, af is, weet je wel, als alle mensen die geboren moeten worden en wedergeboren moeten worden er zijn, dan wordt dat huwelijk ook echt gesloten. Dan komt dat hemelse Jeruzalem als een bruid die voor haar man versierd is. Bijna de laatste tekst van de Bijbel zegt ook, en de geest en de bruid zeggen, God en de bruid, wij mogen dat zijn, zeggen, kom. En wie wil, dat zeg ik er maar gelijk bij, die komen en nemen van het water des levens. En wat kost dat? Niks. Nou ja, jezelf. Maar goed, verder niks. Dus alles eigenlijk. Nou, dat is waar God mee begon, om dat huis. En dat is in feite Genesis 1, dat is de schepping. Een huis, de beet, hij zet een huis neer. En in dat huis, nou, dan hangt die lampjes op, de zon, de maan, de sterren. En er ligt vloerbedekking, de aarde die gaat allemaal. Gras en plantjes zetten hier en daar neer. Een aquarium, vissen, briemelen, alle levende vissen. En tot slot zet hij daar een mens, die maakt hij apart. God zegt 10 keer, God sprak 10 keer in Genesis 1 en 2. En God sprak, maar bij de mens spreekt hij niet alleen, daar formeert hij hem. Hij boetseert hem als het ware. Hoe dat gegaan is, ja. Dat zou ik niet weten. Hij boetseert hem door zijn machtige mooie handen. Want ze zitten natuurlijk verschrikkelijk ingewikkeld in elkaar. Dat heb ik het afgelopen jaar nog eens een keer extra ontdekt toen mijn vrouw dat cochleair implantaat kreeg. Elektrodetjes in je hersenen die enzovoort. En dan, dan slaan ze het oor open en ze kan ineens weer horen. Dat is echt een wonderlijk iets. Heel wonderlijk. Nou, dan leer je een beetje meer hoe dat oor in elkaar zit. Dat oor, dan slaan ze dus het oor over. Dat oor, daar zit natuurlijk een gehoorgang. En dan zit er een trommelvliesje. En dat heet een trommelvliesje omdat daar achter zit een hamertje. En dat trommelvliesje begint te trillen en dat brengt het hamertje in beweging. En dan gaat er een stijgbeugeltje heen en weer. En dat komt op een aanbeeldje. Dat is allemaal zo prikkelig klein. En dat gaat door een gehoorgangetje heen dan. Daar zitten 3500 trilhaartjes in. En die trilhaartjes die zetten die trillingen om in elektrische signalen. En die elektrische signalen gaan dan in je slakkenhuis. En in dat slakkenhuis worden die elektrische signalen doorgegeven aan je brein. En dat gebeurt aan 2 kanten tegelijk. En daarom horen jullie mij allemaal. Dat gebeurt allemaal terwijl ik aan het praten ben. En als het een beetje achteruit gaat, hebben we apparaatjes, hebben sommigen ook, denk ik. Maar als het helemaal weg is, nou ja, dan kunnen ze dat een beetje namaken. Niet met 3500 trillhaartjes, maar met 35 elektroden. Dus het is nooit wat het was, maar het is al verschrikkelijk knap. Nou ja, daar heb ik het alleen maar over een oor, weet je wel. Dus ja, hoe God dat allemaal geboetseerd heeft, het is in ieder geval niet geëvolueerd, zal ik maar zeggen. Het is niet vanzelf ontstaan, zoiets. Dat is toch wel een beetje belachelijk om dat te denken. Nou, dus God heeft een mens geboetseerd en toen heeft hij hem neergezet en gezegd van, nou kijk eens op je heen, is er iemand met wie je het leven kan delen? Nou, die was er niet. En dan heeft God die mens in een diepe slaap gebracht. Tardema staat er in het Hebreeuws, dat betekent eigenlijk een narcose, het is niet eens slaap, slaap is wat anders, een tardema. En een diepe slaap gebracht, en toen heeft hij die mens als het ware in tweeën gespleten. Staat dan uit een rib, uit zijn zij. Waar doet dat ook alweer aan denken? Nou ja, daar komen we nog op. Maar uit een rib, uit zijn zij, maakt hij die mens tot twee. Zo. Dus de mens werd man en vrouw. En zei hij, nu zijn jullie twee. En Adam herkende het direct. Want hij had al die olifanten en die leeuwen en die tijgers gezien. En denkt, het zijn prachtige dieren. Maar ik moet er niet aan denken om daar het bed mee te delen. Dus toen werd het twee. En toen zei God, en die twee zullen ook weer tot één worden. Tot één vlees zijn. Dat was de eerste bruiloft. Dat ging over de eerste bruiloft. Want ja, in dat huis moest een bruiloft plaatsvinden. En God gaat uiteindelijk, de zoon gaat uiteindelijk met de mensheid huwen. Dat is zijn bedoeling. Maar als beeld daarvan, en om daarmee te beginnen, is daar de mens in die Hof van Eden neergezet. Dat is eigenlijk de echtelijke woning. Hof van Eden. De echtelijke woning van God zelf. Waar de zoon gemeenschap zal hebben met de mens. Figuurlijk, of hoe we dat ook moeten zien. Paulus heeft het erover, dan zegt hij in Efeze 5 over de gemeenschap tussen man en vrouw, zegt hij van, dat is heilig hoor. Want dat is een beeld, Efeze 5, dat is een beeld van Christus en de gemeente. Van de zoon en de hele gemeenschap. Dat is het beeld van. Want uiteindelijk, als man en vrouw gaan trouwen, dan zeggen we man en vrouw zijn één. Ja, maar ze zijn één. En dat brengt vrucht voort. Als ze dus één worden, zijn ze ook, je zou kunnen zeggen van dezelfde natuur. Dat zijn ze misschien toch al, maar toch is het net iets meer dan dat. En dat is ook de bedoeling van God. Van, dat is een beeld van het huwelijk wat God wat de zoon met de mensheid gaat sluiten. Om één te worden. En zo de mens de goddelijke natuur te geven. Niet aan God gelijk, maar wel de goddelijke natuur. Als je nu tot geloof gekomen bent, als je weet dat je kind van God bent, dan mag je al weten dat je dat in feite al hebt. 2 Petrus hoofdstuk 1, eerste vers of tweede vers, ik ben de tweede vers, zegt dat al. Door hem hebben wij deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dus niks meer 70, 80 jaar of wat dan ook. Gewoon goddelijke natuur. Onsterfelijk. Onsterfelijk. Goddelijke natuur. Eeuwig. Nou, dat is de bedoeling geweest van God in die hof. Maar daar komt ineens een tegenstander. We zullen het er nog wel eens over hebben een andere keer. Misschien hoe die er nou gekomen is. Hoe die ontstaan. Maar hij is er. En die doet zich voor in de gedaante van een slang. En die begon te praten. Ja, weet je, Adam en Eva waren er net. Wisten zij veel dat het raar is als dieren praten. Dus ja, hij begon te praten. Maar die slang, daar zegt het laatste Bijbelboek van, dat is de duivel. Dat is de Satan. En die zegt, hey, jullie wilden wel met God trouwen. De goddelijke natuur krijgen, nou dat zegt hij allemaal niet precies. Maar hij heeft gezegd, jullie mogen zeker hier niks, je mag niet genieten in dit huis. Je mag niet van al die bomen eten. Nou, zegt Eva, zo erg is het niet. Nee. Wij mogen van alle bomen in het hoofd mogen eten, behalve die ene van de boom van kennis van goed en kwaad. Daar mogen we niet van eten, mogen we zelfs niet aankomen. Dat had God niet echt gezegd, maar dat zegt ze erbij. Wat is dat nou, die boom van kennis van goed en kwaad? Waarom stond die daar nou? Want ze gingen er toch van eten en in feite pleegden ze daarmee een soort van overspel. Dus dat ga ik dan uitleggen. Waarom stond die boom er nou? Heb ik als kind dacht ik al. Eigenlijk een beetje flauw van God. Hij maakt een prachtige wereld. Hij zet daar mensen op. Hij had ook die boom niet neer kunnen zetten. En dan was het allemaal goed gegaan. Toch? Dan hadden wij niet in zonde kunnen leven. En het is mij vroeger wel eens zo verteld, van ja, het is een proefgebod. Nou ja, dat zo schrijft bijvoorbeeld een Calvijn daar ook over. Een proefgebod, dat geloof ik ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis en zo. Maar, ja, niet alles wat Calvijn zei is waar. En ook niet alles wat in de geloofsbelijdenis staat is waar. Want het was niet een proefgebod. Het was niet iets van, weet je, ik zet hier een schaal oliebollen neer. Of snoepjes, of chocolaatjes, of noem maar op wat je dan ook lekker vindt. Hè? Ik zet dat daar neer en dan ga ik weg. Ik ben een uurtje weg en jullie mogen er niet aankomen. Eens kijken of het lukt. Nou ja, goed, dan heb je een hele schaal snoepjes. Stel dat het allemaal smarties zijn. En denk je, ach, mama weet heus niet hoeveel er precies in zitten. Dus als ik er eentje pak, ben je weg, toch? Nou, zo werd het uitgelegd. En dan komt God en die wist natuurlijk wel precies hoeveel erin zaten. En hé, hey, mis, fout, eruit. Wil je nooit meer een muis hebben. Zo is het verhaal een beetje naar mij overgekomen vroeger. Misschien bij jullie ook wel, maar dat is niet het verhaal. Kijk, ze mochten niet aan die boom komen. En ik zal je dit vertellen, ze mochten nog niet aan die boom komen. Want er stonden heel veel bomen in die hof, maar in ieder geval twee belangrijke. De boom des levens, daar moesten ze aankomen. Elke dag van eten. Want als ze daar niet van zouden eten, dan zouden ze sterven. Ze moeten eten van de boom van het leven. Dat moeten wij nog, elke dag. De Heer Jezus is natuurlijk de boom des levens. En eten doen we door zo'n woord te lezen en door te bidden en door dicht bij hem te zijn. Daar moet je elke dag van eten, want als je daar niet van eet, ga je dood. Geestelijk dood. Misschien niet voor goed en voor eeuwig, maar dan blijft er weinig geestelijke vrucht in je over. Dus die boom des levens moesten ze van eten, anders zouden ze sterven. Maar die boom van kennis van goed en kwaad mochten ze nog niet van eten, want die was voor later. Als we nou dat beeld weer eventjes terughalen van dat huis waar de zoon met de bruid gaat huwen, waar er één plekje is waar God gemeenschap gaat hebben met de mens en waar mens de goddelijke natuur kan krijgen, weet je, aan God gelijk gaat zijn, ja, dan is dat, ik, met eerbied gesproken, maar dat is de goddelijke slaapkamer waar de zoon gemeenschap gaat hebben met zijn bruid. Nou, die slaapkamer, dat is de boom van kennis van goed en kwaad. Daar mag je nog niet komen. Hetzelfde als in feite zoals het hoort te werken. En ik hoop dat het hier nog zo werkt. Dat als een jongen en een meisje verkeringen hebben of verloofd zijn. Dan hoor je niet in die slaapkamer te komen. Want dat is pas als je getrouwd bent. Nou, dus ze mochten daar niet aankomen. Maar ze deden het toch op verleiding van die slang. En in feite wat er dus gebeurde, is ze pleegden een soort van overspel. In plaats van met God te trouwen, pleegden ze overspel met de slang. Zo staat het ook in de hele Bijbel door. Dat, ja, tot aan het eind van, weet je, dat heet dan Babel, Babylon. En uiteindelijk staat er, daar hebben alle volken der aarde hoererij mee bedreven. Dat is het. Vlak voordat er wordt beschreven hoe het zal zijn als die bruid komt, staat al die volken van de aarde hebben hoererij bedreven met, ja, die boom van kennis van goed en kwaad, als God te zijn. Niet alleen cochleaire implantaatjes te maken, dat vind ik dan nog wel mooi, maar eigenlijk te zeggen, we gaan de mens zo maken dat we het beter doen dan God. Er zijn tegenwoordig mensen die dat zeggen. En, hè, het is, de mens is eigenlijk een beetje een mislukking. En wij gaan het beter doen dan God. Het lukt natuurlijk nooit. Maar dat is wel wat gezegd wordt. Dus dat was de bedoeling. Maar toen die mens dus dat overspel had gepleegd, toen heeft God gezegd, ja, maar nu moet je ook uit mijn woning, mijn huis uit. Mijn huis uit. Want anders zou je je hand uitstrekken en eten van die boom des levens. En leven tot een eeuwigheid. En dat kan niet meer, dat kan niet meer. Als je in overspel leeft, dan is dat de ontbinding van het huwelijk wat eigenlijk nog niet eens gesloten is. Dan maakt God het uit. Daaruit. En dan kon hij niet meer eten van de bomen des levens. Ja, en ja, dan ga je ook sterven. Dat staat er dan ook. Het wordt dikwijls vertaald als je zult de dood sterven. Maar er staat in de grondtekst staat, jullie zullen stervende sterven. Ze waren al aan het sterven, maar ze bleven leven omdat ze elke dag van die bomen des levens aten. Maar toen dat niet meer kon, gingen ze stervende sterven. Nou, in het begin waren ze nog zo sterk, duurde dat nog heel lang, wel 900 zoveel jaar. Maar het gebeurde. Maar tegelijkertijd zegt God, weet je, je denkt toch niet dat de Satan gaat winnen? Ik heb een oplossing. God is een oorlog begonnen. De Eerste Wereldoorlog. Die begon gelijk. Gelijk na dat de mens gezondigd had. Zegt God, ik ga een oorlog beginnen. Ik zal vijandschap zetten, zei hij. Toch? Dat zijn de woorden uit Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tot haar zaad. En dat zal u de kop vermorzelen, maar ja, gij zult het te versen vermorzelen, de hiel vermorzelen. Het gaat nog zeer doen op de wereld, er is pijn op deze wereld. Maar dat hebben we er voor over. En uiteindelijk zegt Jezus, ik heb het er voor over. En aan het kruis zijn versen, zijn hiel doorboord, zijn handen doorboord. En toen is uit zijn zij, dat zingen we dan ook, maar het bloed uit zijn zij kocht van zonde mij vrij. Maar eigenlijk is daar zijn bruid geboren, net als bij de eerste mens. Bijzonder, ja. Dus je ziet eigenlijk weer dat patroon weer terugkomen. En daar heeft dus Jezus ons meegenomen in de dood. Nee, dat belijden wij toch, dat wij, Paulus zegt in 1 Korinthe 15, wij zijn met hem gestorven. Dat is het hele idee van bekeren, dat je je overgeeft aan Jezus, dat je op hem vertrouwt en dan ben je met hem gestorven. En met hem opgestaan tot nieuw leven ook. Dat is toch het hele 1 Korinthe 15, je moet allemaal maar nalezen. Het is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal, maar goed, ik ga toch gewoon even nog verder, want ik wil het afmaken zo. Dus wij zijn met hem gestorven. En weet je wat het gevolg is als je gestorven bent? Natuurlijk ben je vrij van zonde en zo, dat moest allemaal ook. Maar je huwelijk is ontbonden. Je bent niet meer getrouwd met Satan. Er is maar één reden waar het huwelijk door ontbonden kan worden, en is door de dood. Nothing else, in feite. Natuurlijk, hardheid in je hart en zo, op aarde gaat er een heleboel mis, maar dat is de reden. Hè? Romeinen 6 en 7, vooral 6, 5 en 6 spreekt daarover, dat het huwelijk wordt ontbonden door de dood. Nou, wij zijn met Christus gestorven. En daarom zijn we vrij om opnieuw te huwen, te trouwen. En nu met Christus, met de Zoon, wat de bedoeling was. Zo heeft God dat probleem van de zonde, van het overspel, opgelost. En dus, we zijn gestorven met Christus en opgestaan tot nieuw leven. En we mogen nu met de Zoon in gemeenschap leven. Nog een keer, Efeze 5 is een beeld van Christus en van de gemeenschap, van de Zoon en van ons. En daarom mogen we straks ook weer die echtelijke woning in. Jezus zegt, ik ga heen naar mijn Vader om het alvast weer helemaal op orde te maken. En als het klaar is, en misschien is het wel bijna klaar nu, dan kom ik terug en dan ga ik jullie tot mij nemen. En dan mag je zijn waar ik ben. En dan mogen we dus de bruid van Christus zijn. Nou ja, roepen mensen dan mee, hoe zit dat ook weer met bruid? Is er al de bruid, de gemeente? Weet je, dat laat ik even. Dat is een ander onderwerp. Dat maakt het allemaal nog veel ingewikkelder. In feite is het God altijd om de mens te doen geweest. En Israël, ik hou van Israël, maar is een middel geweest om de mens te bereiken. Als God Abraham roept, zegt hij, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Weet je, dus het gaat om de zoon en de bruid. Nou, dat is dan ook het slot aan het eind. Nadat Babylon is gevallen. Nadat de oude draak is veroordeeld. Dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel. Als een bruid voor haar man versiert. En dan komt daar de bruiloft van het lam, staat er in Openbaring 18, meen ik, 19. De bruiloft van het lam, eindelijk. Wat vanaf het begin de bedoeling was, daarom is hij eraan begonnen. Dat gaat dan voor elkaar komen. Dan komt de bruiloft van het lam en dan mogen we de goddelijke natuur gaan beleven. Dan zullen we zijn zoals hij is. Ik denk zelf altijd zoals Jezus was na zijn opstanding. Weet je, toen was hij niet meer aan tijd of plaats gebonden, zeggen we dan in oude termen. Maar hij kon echt in één jaarwisseling kon hij zich verplaatsen. Nou, hoeveel tijd had hij daarvoor nodig? Dat hebben we net bedacht, hoe lang dat duurt. Dus, en hij hoefde ook de deur niet meer open te doen om binnen te komen, want de discipelen zaten bij elkaar, die hadden de ramen en de deur op slot uit angst. En pst, Jezus stond in het midden. Nou, dat, zo zullen wij zijn. Maar dat, wij zullen zijn gelijk hij is. Dat is onze toekomst. Nou, dat zou dit jaar kunnen gebeuren. Dat had ook vorig jaar kunnen gebeuren, maar dat was blijkbaar nog niet de tijd. Kan ook nog een poosje duren, dat weet ik niet. Dus vooral door blijven gaan, blijven studeren, blijven leren, blijven werken. Werken zolang het dag is. Aan de gang blijven. En totdat hij terugkomt. En wij hem zullen zien zoals hij is, totdat hij terugkomt. Blijven in die schuilplaats van de Allerhoogste. En elke dag eten van het brood des levens. Wie wil die komen en die eten van het brood des levens. Want u, Heer, bent mijn toevlucht. Als ik moet vluchten, vlucht ik naar u. En er valt soms een hoop te vluchten in deze tijd, echt. Maar als we vluchten, vluchten we naar hem. Op het woord en dan zien we weer dat de hemelse bruidegom tot ons spreekt. De Allerhoogste hebt u uw woning gemaakt. Dat is wat er gebeurt, Psalm 91. De Allerhoogste is je woning geworden. Je woont in hem, bij hem, door hem. En daarom zal geen onheil je overkomen. Ja, hier waren we wel natuurlijk. Ja. Maar goed, Paulus zegt één ding weet ik zeker. Dat wat er ook gebeurt, voor of tegenspoed of wat dan ook, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Niks in de hele schepping. Dood, leven, maakt niet uit wat. En wat er ook gebeurt, alle dingen die gebeuren, laat hij meewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Dus zelfs alle nare, vreselijke, akelige roddingen die er nu gebeuren, die gaan uiteindelijk iets goeds uitwerken. Onze tijden zijn in zijn hand. Hij bewaart onze tijden. En hij gaat er iets goeds mee doen. Hij gaat het uitwerken. Echt. Misschien denk je, hij heeft makkelijk praten. Hij staat hier zo. Hij is nog helemaal gezond. En, ach, we hebben ook al het een en ander meegemaakt. En misschien hebben jullie veel meer meegemaakt. Maar ik heb het hier al meer verteld. Maar we hebben ook wel eens een klein kindje verloren. En mijn dochter had kanker. En dat leek allemaal heel. Gaat nu weer helemaal goed hoor. Maar weet je. Ga je tot door een dal heen. En we hebben ook onze verliezen en onze pijn en ons verdriet meegemaakt. Maar alle dingen zullen meewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Als je dat nou meeneemt, gewoon het hele nieuwe jaar in. In de schuilplaats van de Allerhoogste. En wat er ook gebeurt. Besef altijd dat alle lijden van deze tijd, Romeinen 8, niet opweegt. Echt niet. Tegen de heerlijkheid die ons straks zal overkomen. Als de bruidegom komt. Nou, neem het water des levens. Als je dorst hebt, dan kom je. En dan neem je het water des levens. Voor niks. Amen.